Gemeente, eerst een aantal afkondigingen. Vandaag is er een extra collecte ten behoeve van de bouwkas. En dan een herinnering aan de hervormingsavond aanstaande donderdag om 19:30 in de Nederlandse Hervormde Kerk. Dus op de hervormingsdag zelf, 31 oktober. Donderdagavond zal er geen meisjesvereniging zijn. En dan vandaag de eerste huwelijksafkondiging van het huwelijk van Harro van Voorst en Linette Alderlieste. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 143, het eerste en het tweede vers. O Heer, wil mijn gebeden horen en wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Gemeente, wij gaan nu eerst naar Gods heilige wet luisteren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En vervolgens lezen wij uit de profetieën van Zacharia het 3e hoofdstuk. Zacharia 3. In aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het 3e vers van Psalm 61. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. 61, het 3e vers. Zacharia 3. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Die, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan en de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende: zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huizen richten en ook mijn voorhoven bewaren, en ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Want ziet, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. De 10 dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom.
Thank you.
openen vanmorgen Gods woord bij het hoofdstuk dat we zojuist gelezen hebben. Het derde uit de profetieën van Zacharia. En onze tekst vindt u in de verse 1 tot en met 3 van dit hoofdstuk. Zacharia 3, de versen 1 tot en met 3. Ik zal u die versen nog een keer lezen. Daarna toonde hij mij Jozua de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond. Zover. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Dan willen we ook voorbeden doen voor onze oude broeder Hollaar, die ziender ogen achteruit gaat en wiens levenseinde dichterbij komt. En dan willen we ook voorbeden doen voor de familie Tanis van de Molenlaan. De moeder van zuster Tanis is in de afgelopen week overleden. Heren, wij willen uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed, nu wij vanmorgen in uw huis bijeen zijn en nu gij ons deze gelegenheid geeft om opnieuw naar uw woord te luisteren. We danken u ervoor dat u ons weer een week gespaard hebt, heren, en dat dat niet vanzelfsprekend is, dat weten we. Om ons heen zien we het gebeuren dat de dood zijn werk doet. En dat de dood in aantocht is en dat de dood, als de tijd daar is, ook werkelijk komt. Heren, en dan hebben wij geen verweer in die strijd. Dan zullen we het hoofd moeten buigen, wij broze, zwakke, sterfelijke mensen. Wij die aan de ijdelheid onderworpen zijn, over wier hoofd het vonnis al uitgesproken is. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En in dat licht gezien mag het ons wel een wonder zijn, heren, dat we vanmorgen nog in uw huis mogen zijn, dat we nog gespaard bleven door uw goede hand en dat we nog in de gelegenheid zijn om te horen het woord van het leven. Heren, wij bidden van u voor hen die rouw dragen, die vanwege een verlies, een ingrijpend verlies, in rouw gedompeld zijn en moeten verwerken dat er een lege plaats gekomen is. Wij willen u dat bijzonder ook bidden voor die familie uit ons midden die in de week die voorbij gegaan is zo'n verlies leed en die in de week die vandaag begon naar het kerkhof zal moeten voor de begrafenis. Wilt u ze uw gunst en uw kracht en uw zegen doen ondervinden, heren, en laten ze in hun eigen hulpeloosheid en hun eigen zwakheid maar de toevlucht nemen tot u, om zo te schuilen bij u. Heren, wij willen u bidden ook voor degene die misschien al langer geleden een verlies geleden hebben, maar bij wie dat altijd nog pijn doet en schrijnt. Geef in al de verdriet, in alle smart daarover, uw vertroostende nabijheid te ervaren. En laten we toch ook leren, heren, om de genadetijd die u geeft te gebruiken, haast te maken. Het leven is maar kort. De Bijbel gebruikt daar het beeld van, het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Zo is ons leven een handbreed gesteld, heren. Dat maakt het ook zo belangrijk. Dat maakt het ook zo gewichtig en dat maakt het ook zo ernstig. Geef dat we haast maken en dat uw woord er ons ook toe mag aansporen en dat dat ook verstaan mag worden, heren, en dat we zo ook in ons aardse leven, in dit tijdelijk verblijf, deel mogen ontvangen aan dat eeuwige leven dat over dood en graf heen blijft bestaan, dat onaantastbaar is, omdat het eeuwige leven is. Wij willen u bidden, Heere, zegen zo ook vanmorgen uw woord en heilig het aan ons hart. en gebruik het om onze zielen te onderwijzen. Het gaat over dingen, Heere, die uiteindelijk toch ook werkelijkheid moeten worden in ons leven. We hebben die vuile klederen waar het woord van u vanmorgen van spreekt, Heere. Wij zijn allemaal met ongerechtigheid bedekt en overladen. En we moeten er toch van verlost worden. En dat kunt u alleen doen. Heere, u alleen kunt verlossen en bevrijden en zalig maken. U alleen bent bij machten om mensen als een vuurbrand uit het vuur te rukken. En zo zien wij op tot u dat als het over deze dingen gaat vanmorgen, dat u dat ook werkelijkheid wilt doen zijn in het leven van velen in ons midden. Ja, Heere, mogen we u bidden dat u daarbij ook niemand zou willen overslaan. Maar dat ge in de aanbieding van uw genade niet alleen tot ons allen zou willen komen, want dat doet u. Maar dat u ook in de uitwerking daarvan ons aller hart zou willen raken. Gesloten harten zou willen openen. En het leven van uw volk en kinderen bij vernieuwing doen beleven wat het is als gij naar hen omziet. Zegen ons zo, Heere. We hebben daar geen recht op als we van rechten zouden moeten leven, van onze rechten, dan zag het er verdrietig uit, dan was er geen verwachting. Maar laten we mogen pleiten op het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. En wilt gij ons aanschouwen in hem, die gij gegeven hebt tot een verbond des volks, die gij gegeven hebt tot een borg en zaligmaker. En hij heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. En op grond daarvan kunt u toch aan onwaardigen genade bewijzen. Heere, doe het dan om zijnentwil. Zegen alle die hier niet zijn kunnen. We denken ook aan onze zieken en onder hen heel bijzonder aan onze oude broeder Hollaar. Heere, het gaat achteruit met hem. Zijn krachten worden minder, duidelijk minder. En zijn leven, dat toch op hoge leeftijd mocht komen, nadert toch ook zichtbaar het einde. U weet wanneer. De afgelopen week leek het erop dat het heel dichtbij was. Daarna kwam er weer enig herstel. Maar Heere, het proces gaat toch verder. We bidden van u dat u hem bijzonder genadig wilt zijn. En dat u in de afbraak van zijn aardse huis en in het verval van zijn krachten, als niet alleen het lichaam, maar ook de geest, de ondervinding meer en meer heeft van wat het is om afgebroken te worden, wilt u in die omstandigheden u hem uw rijke gunst bewijzen en zegenen met uw woord en met uw geest door in zijn hart te werken onwederstandelijk. Denk ook aan zijn vrouw die dat dag in dag uit van nabij meemaakt, Heere. Wilt u haar ook sterken en ondersteunen en uw nabijheid bewijzen. Denk aan alle die hen verzorgen en maakt uw weldaden daar nog groot. Heere, dan is sterven ook niet het ergste. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid, zo zong een dichter. En hij zong het al uw volk en kinderen voor. En ze mogen het hem ook wel eens nazingen in het geloof. Maar het moet wel geleerd worden op de school van uw geest. Heere, schenk dat daar ook. En wilt gij uw gunst nog rijkelijk gebieden. Denk aan alle die een weg van beproeving moeten gaan. Heere, mogen we ze allen aan u opdragen, zonder dat we speciaal namen noemen, maar dat ze het bij u mogen zoeken in al de moeite van het leven en dat gij dan betonen wilt dat u een helper in de nood bent en een hoorder van het gebed. Breid uw koninkrijk ook uit, Heere. Wilt gij uw werk doen in deze wereld, ook op deze dag, en uw naam heerlijk maken tot aan de einden der aarde, der vele trekken, uw knechten bekwamen, sterken tot de taak waartoe gij roept en uw werk voltooien. Heere, laat zo de hulp die we van u afbidden, de zegen die we afsmeken, ook werkelijk geschonken mogen worden. En laat het blijken onder ons, maar overal, dat gij regeert, dat gij uw almacht toont, dat gij het werk van de boze afbreekt. Dat u Satan, de tegenstander, en we zullen hem vanmorgen in uw woord ook ontmoeten, scheldt zodat hij van ons vliet. En zodat hij zijn prooi moet loslaten. En zodat hij toe moet geven dat gij, o Heere, overwinnaar zijt. Hoor ons uit genade. Amen. Wij zingen uit de 130ste psalm. Daarvan het eerste en het tweede vers. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart. En zo gij in het recht wilt treden, o Heer. En gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Tot nog toe heeft de profeet Zacharia in de nachtgezichten die de Heere hem gegeven heeft gezien dat er weer hoop voor Jeruzalem is, dat de stad herbouwd zal worden, dat de stad ook uitgebreid zal worden, dat de stad daarom ook dorpsgewijze bewoond zal worden vanwege de veelheid van mensen en zelfs ook van beesten die erin zullen zijn. Dat de Heere tot Jeruzalem zal weerkeren, dat Gods huis in Jeruzalem weer herbouwd zal worden, de tempel dus, en dat de Heere daar ook zijn intrek weer zal nemen. En dat zal dan toch ook betekenen dat de dienst des Heeren in het heiligdom weer hersteld zal worden. Tot zover heeft de profeet het gezien. Maar dan moet er toch nog wel meer gebeuren. Als de Heere zijn intrek weer neemt in Jeruzalem en als hij daar weer komt wonen onder zijn volk en als zijn huis herbouwd zal worden en als de dienst des Heeren in dat huis des Heeren zal worden hersteld, dan moeten er ook mensen zijn om die dienst des Heeren te verrichten. En dan moeten die mensen daartoe ook geschikt zijn. Zijn die er? Zeker, de Heere heeft zijn priesters, de Heere heeft de hoge priester, de Heere heeft de levieten en dat zijn met name de dienaars in het heiligdom. Maar zijn die wel geschikt? In Jeremia 23 lezen wij dat een van de oorzaken van de ballingschap juist de zonde van de priesters is geweest. En vandaar dat in dat hoofdstuk nogal ernstige aanklachten tegen de priesters worden geuit. En dat de zonde van die priesters duidelijk voor ogen wordt gesteld. Zijn die priesters, is ook met name de hoge priester, de hoofdpriester, wel in staat om de Heere te dienen en om het werk in het heiligdom te verrichten. En daarover gaat de Heere de profeet Zacharia nu inlichten in het vierde visioen, het vierde nachtgezicht dat hij krijgt. En dat vinden we in het derde hoofdstuk van dit profetenboek. En vanmorgen overdenken we alleen het eerste deel van dat gezicht. Zacharia ziet daarbij de hoge priester Jozua. Hij kent hem wel, want samen met Zerubabel, de nazaat van David, uit het huis van David dus, had deze Jozua de leiding bij de terugkeer uit Babel. En samen met Zerubabel heeft hij ook de leiding op zich genomen om het volk teruggekeerde ballingen in Jeruzalem ook leiding te geven. Maar hij dan voornamelijk wat de geestelijke kant van de zaken betreft en Zerubabel meer de politieke aangelegenheden. Als Zacharia hem in dit nachtgezicht ziet, deze Jozua, dan ziet hij hem staan, zo zegt onze tekst, voor het aangezicht van de engel des Heren. En u weet nu wel dat met die engel des Heren de Zoon van God bedoeld wordt, zoals hij zich meer dan eens openbaarde ook in de oud-testamentische bedeling. Dat Jozua voor het aangezicht van de engel des Heren staat, betekent dat hij in functie is. Zacharia ziet hem niet ergens in zijn eigen huis, deze Jozua. Hij ziet hem niet bezig met werkzaamheden rondom zijn eigen woning. Maar hij ziet hem in het heiligdom, hij ziet hem in functie, hij ziet hem als hoge priester. Hij wordt ook met nadruk zo genoemd. Daarna toonde hij mij Jozua de hoge priester. Daar valt de nadruk op. Zo komt deze Jozua in dit nachtgezicht voor, niet als een privépersoon, maar als de ambtsdrager. Als de vertegenwoordiger van heel de priesterstand. En je zou zelfs kunnen zeggen als de vertegenwoordiger van het hele volk, want als de hoge priester namens het volk het werk deed, dan deed hij dat inderdaad namens het volk. En als hij tot God naderde, dan naderde hij namens dat volk tot de Heere. Nu, Jozua de hoge priester dus. En hoe ziet deze Jozua eruit als hij zijn dienstwerk verricht, staande voor het aangezicht van de engel des Heeren? Is hij bekwaam? Is hij geschikt? Is hij tot dat werk in staat? Kan Jozua dat dienstwerk in het heiligdom voor het aangezicht van de heilige God verrichten? Het antwoord is duidelijk ontkennend. Ziet u maar in vers 3. Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht van de engel stond. Met vuile klederen. Dat is een stuk slordigheid van Jozua. Een stuk onnadenkendheid. En dat tekent hem als een ongeschikte man. Exodus 28 vertelt ons dat de priesters in hun dienstwerk in het heiligdom juist met reine klederen bekleed moesten zijn. Dat vereist Gods heiligheid. God is een nauwgezet God. God is een precies God. En hij wil ook heel precies en heel nauwgezet en met ernst gediend worden. En daar past geen slordigheid bij, daar past geen onreinheid bij, daar past geen vuilheid bij, daar past geen onnadenkendheid bij. Misschien is het toch ook goed om dat even voor onszelf vast te stellen, want wat hier nu gezegd wordt in verband met Jozua en de manier waarop hij in het heiligdom verkeert, dat bevat ook een les, zou ik zeggen, ten aanzien van ons gedrag in het kerkgebouw, in Gods huis. Hier past ook geen onreinheid. Hier past ook geen slordigheid, hier past ook geen gebrek aan eerbied. Hier dienen we te beseffen dat we voor het aangezicht van de engel des Heren treden. En dat zal ook in ons gedrag tot uitdrukking moeten komen. Want in het heiligdom moet alles naar de maatstaf van het heiligdom zijn. En die maatstaf die legt God aan. Daar bepaalt de mens niks bij. Die maatstaf legt God aan. En dan zeggen wij wel eens, het zit toch niet in het uiterlijk. Nou, of het in het uiterlijk zit, zie je maar bij Jozua. Want dat uiterlijk laat zien wat voor een innerlijk je hebt. Die vuile kleren van Jozua, die laten zien dat het in zijn hart ook niet juist zit. Daarom, als dat in zijn hart goed zat, als hij besef gehad had van de heiligheid Gods en van de plaats waar hij was, dan waren zijn kleren rein geweest. En als het in ons hart recht is en juist is en vol besef van wat we doen als we voor Gods aangezicht treden, dan is de buitenkant ook in orde. Dus aan de buitenkant kun je wel aflezen hoe de binnenkant is. Terugkerend tot onze tekst, het gaat hier dus om de ongeschiktheid van Jozua. Ongeschikt is hij, ongeschikt zijn ook degenen die hij vertegenwoordigt. Hij is de hoofdpriester. En de anderen, ze zullen niet veel beter zijn dan hij. En dat volk dat hij vertegenwoordigt, het is ook al niet veel beter dan hij. Ze deugen naar de maatstaf van het heiligdom gemeten. Geen van allen. En hier hebben we dan tegelijkertijd ook die ernstige les, gemeente, dat we op deze wijze herinnerd worden aan onze situatie, aan onze verlorenheid. Want wat van Jozua gezegd wordt, dat geldt van ons allemaal. En als het om het dienen van de Heere gaat, dan is er niet één die daar van zichzelf uit geschikt voor is. Dan staan we allemaal, om het maar met de woorden van onze tekst te zeggen, met vuile kleren voor het aangezicht van God. En die vuile kleren die wijzen op onze zonden en op onze ongerechtigheden. En op grond daarvan zijn we afgekeurd. De wet getuigt tegen ons, want we zijn niet zoals we moesten zijn. Als God de norm van zijn heilige wet aanlegt, en hij deed dat vanmorgen ook weer, toen we het woord van God uit Exodus 20 lazen, de heilige wet die ons werd voorgehouden, als God die norm aanlegt, en als wij eerlijk naar onszelf kijken in de spiegel van die wet, dan moeten we zeggen, geen van die geboden hebben wij gehouden. En tot alle boosheid zijn we geneigd. En de eerbied die God van ons vraagt en de liefde, want de wet is toch het liefdegebod, de liefde die de Heere van ons vraagt. Wat hebben we ervan opgebracht? Wat hebben we ervan betoond? Zijn we niet eer een smaad en een oneer voor de Heere? En past het ons niet om echt, maar niet alleen met de lippen, maar zeker ook met het hart te bidden wat we al zongen? Treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Het wordt nog erger met Jozua. Want als Zacharia hem daar ziet staan met zijn vuile klederen, dan heeft hij al één getuige tegen zich. En dat is de wet. Die keurde dat af. Dan heeft hij nog een getuige die tegen hem is. En dat is Jozua's eigen geweten. Maar er is er nog één die tegen hem is. En die wordt hier met name genoemd. De Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. De aanklager, de tegenstander. Hij staat aan zijn rechterhand op de plaats waar de beschuldiger staat. En hij heeft ook heel wat in te brengen, deze tegenstander. Het is ook zijn bedoeling, hij is met die opzet daar gekomen. Hij zal Jozua tegenstaan, Jozua beschuldigen, aanklachten formuleren. En hij heeft het niet moeilijk, de Satan, om aanklachten te vinden. Hij hoeft alleen maar op die vuile kleren te wijzen. En dat is al voldoende aanklacht. En dan kan hij misschien zelfs wel zonder woorden, door alleen maar op die vuile kleren te wijzen, tegen God zeggen, kan dat? Kan deze u dienen, hoge priester zijn? Kunt u hem in uw dienst, in uw heiligdom gebruiken? U bent toch te rein van ogen dan dat u het kwaad zou kunnen aanschouwen? Dat druist toch tegen al uw recht in? En u zult toch uw recht handhaven? Maar als u uw recht handhaaft, moet u hem ontslaan. Moet u hem wegzenden. En met hem alle priesters. En met hem heel het volk. Want er deugt er immers niet één. En dat zou Satan nou juist het liefste bereiken. Dat er een breuk zou komen tussen God en Jozua. Dat er een breuk zou komen tussen God en heel Juda. Heel dat volk. Dat het afgelopen zou zijn. En dat er geen hoop voor Israël meer zou overblijven. God moet ermee breken. Hij moet zijn relatie met Israël opzeggen. Het moet voorbij zijn. En niet alleen voorbij voor 70 jaren, zolang als die ballingschap duurde, maar voorbij moet het zijn voor altijd. En als God dat zou doen, als Satan dat zou bereiken, als hij God zover zou krijgen, op grond van Gods eigen recht, op grond van Gods eigen wet, als Satan dat zover zou krijgen, dan kan hij er zeker van zijn dat hij dat volk van Juda voor altijd in zijn greep heeft. En dat staat hem voor ogen als hij hier bij Jozua staat om hem te wederstaan. Satan zoekt te bereiken dat dat volk van Juda vernietigd wordt. En hij probeert dat te bereiken door een beroep te doen op Gods gerechtigheden. Het heeft er alle schijn van dat de duivel bezig is om voor de eer van de Heere op te komen. Je zou zo zeggen dat hij bezorgd is voor de eer van de Heere. En dat hij bezorgd is voor de heiligdom van Gods huis. En dat hij bezorgd is voor de handhaving van Gods wetten. Niet waar? Daar beroept hij zich immers op die wetten en op die rechten. En dat zijn zijn aanklachten die hij formuleert. Jozua is niet geschikt, want hij wijkt af van die rechten en die wetten. Maar laten we er wel om denken, Luther zei dat eens een keer, als de duivel vroom wordt, dan is hij op zijn gevaarlijkst. Ondertussen maakt de duivel het Jozua wel erg benauwd. Want wat moet Jozua antwoorden? Heeft hij wat te zeggen? Kan hij zich verdedigen? Kan hij een verklaring geven voor die vuile kleren? Een aannemelijke verklaring. Een verklaring die in het licht van de heiligheid Gods bestaan kan. Een verklaring die door de wet geaccepteerd kan worden. Kan Jozua dat? Heeft hij wat te zeggen? Leest u dit hoofdstuk nog maar eens. Het gaat iedere keer over Jozua. Er wordt gesproken tot Jozua. Maar er wordt geen woord gezegd door Jozua. Hoe komt dat? Omdat alle mond gestopt zal worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zal zijn. God brengt de mens tot zwijgen. En dat zwijgen, dat is toestemmen. Wat kan hij anders zeggen? Heeft hij een verklaring voor zijn slordigheid, voor zijn onreinheid, voor zijn onnadenkendheid? Heeft de mens een verklaring voor de boosheid van zijn hart? Heeft de mens een verklaring voor zijn ongehoorzaamheid? Als je werkelijk door het woord van God en door de wet van God geconfronteerd wordt met wie je bent, dan heeft de mens niks meer te zeggen. Dan getuigt alles tegen hem en je geweten gaat daarin meespreken. Je geweten valt die beschuldigingen bij. Je moet het toestemmen, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. En dan wordt het bang voor een mens. En daar weet elk kind van God toch wel wat van. Van dat wat Jozua hier meemaakt. Satan zit nooit stil. Hij laat een mens die door de genade Gods aangeraakt is nooit met rust. En de genade Gods die in een leven verheerlijkt wordt, die moet weer uitgeroeid worden. En daarom kunnen Gods kinderen erop rekenen dat ze aangevochten worden. En dat er beschuldigingen worden ingebracht. En daarbij heeft Satan het ook niet zo moeilijk. Want hij kan in het leven van elk die de Heere vreest ook een hele hoop dingen aanwijzen waarvan je zeggen moet. Waarvan je zelf ook in je geweten toe moet stemmen. Ja, dat deugt niet. Dat mag zo niet. Dat mocht ik zo niet doen. Dat had ik niet moeten zeggen. Dat had ik zelfs niet mogen denken. Nee, de duivel hoeft niet te zoeken. Hij kan het zomaar oprapen. Het ligt ook aan de oppervlakte. En als hij het allemaal dat aan de oppervlakte ligt aangewezen heeft, dan kan hij even afdalen naar wat diepere lagen in onze ziel. Maar daar voelt hij ook allerlei ongerechtigheid omhoog. Zoveel vuil. Zoveel onreinheid, zoveel waarmee God onteerd wordt. U weet dat immers zelf ook wel. Er zijn toch van die momenten in uw leven, kind des Heren, dat als u aan uzelf herinnert en bij uzelf bepaald wordt, dat het schaamrood u ook wel eens naar de kaken stijgt. En dat zelfs de zonden van de jonkheid nog weer helemaal naar boven gewoeld kunnen komen. Uw geweten stemt dat toch toe. Als we eerlijk zijn tenminste. En als God dan eens in het gericht gaat treden. Als de Heere dan eens zou gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie kan dan bestaan? Of zijn we bezig met verontschuldigingen te zoeken. En het toch een beetje toe te dekken. En net als Adam te zeggen, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt. U begrijpt het wel, de schuld op een ander schuiven. Op de schuld op de omstandigheden schuiven. Om onszelf toch nog wat vrij te pleiten. Ja, zolang we daar nog mee bezig zijn, proberen we onszelf nog op de been te houden. Maar het is Gods bedoeling dat we dat eens een keer niet meer zullen kunnen. Ons op de been houden. Zoals dat bij die dichter van Psalm 130 was. Zoals David dat beleefde. In zijn leven toen God hem ging onderwijzen in dat stuk waar hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Wie kan dan bestaan? Dan kunnen we wel zeggen, ja, maar er is bij de Heere vergeving, dat is ook zo, maar dat weet je op dat moment zo nog maar niet. En al zou je dat dan weten dat er bij God vergeving is, dan durf je op dat moment nog maar niet zo te geloven dat er voor u vergeving is. Dan vrezen we veel eer dat er geen heil bij God is. En dat zoekt Satan je ook nog wijs te maken. Gij hebt geen heil bij God. Dat zou de duivel ons het liefste laten geloven. Omdat we alle moed zouden verliezen. Gemeente, weet u wat dat betekent? Dat een mens naar recht verloren moet gaan. Naar recht. En dat we geen recht hebben op behoud. En geen recht hebben op genade. Dat een mens naar recht om zou moeten komen. En daar heeft de duivel groot gelijk in. Want God kan toch over zijn eigen recht niet eens stappen. God kan toch niet net doen alsof het niet zo ernstig is. God kan toch niet in zijn wet zeggen dat het wel ernstig is. En als het dan om de toepassing van die wet aankomt. Dan zeggen, nou ja, we zullen er maar zand over doen. Zo kan God toch niet handelen met zijn eigen rechten en met zijn eigen inzettingen. Weet u van die worsteling, van die strijd, van die benauwdheid. Van dat te moeten zwijgen in het gericht. Van het verstommen voor het aangezicht van de Heer. Misschien bent u er middenin op dit ogenblik. Bang dat u ook geen heil bij God hebt. Omdat de duivel bij u aan boord gekomen is. En u kunt ook niet verder kijken dan de vuile kleren die u hebt. En dat is alles wat u ziet. En u kunt niet achter dat geheim kijken van Gods vergevende genade en van Gods zondaarsliefde. Als onze ogen daar niet voor geopend zijn, wat dan? Vrees vervult ons hart. En we kunnen alleen maar voor God buigen en zeggen, Heere, gij zijt recht. In al uw weg en werk, aangezien we dan naar zijn rechtvaardig oordeel, tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Maar gelukkig eindigt het daar niet in dat visioen van Zacharia. Zacharia mag zien dat God ook nog een andere gerechtigheid kent. Satan komt met het recht van God en hij eist gerechtigheid. Maar de Heere heeft nog over een andere gerechtigheid beschikking. Alleen Jozua beschikt daar niet over. Maar gelukkig is daar niet alleen Jozua. En gelukkig ziet Zacharia daar niet alleen bij Jozua Satan die hem wederstaat. Maar gelukkig is daar ook de engel des Heren. U weet wie hij is? Onze voorspraak. Zo zal Johannes hem straks noemen in zijn brief, zijn eerste brief. Maar onder het Oude Testament heeft hij dat werk ook al verricht, zoals hier blijkt. Gelukkig is daar de engel des Heren voor wiens aangezicht Jozua staat. En die gaat nu wel spreken. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u. Even een woord over de betekenis van deze tekst. U ziet daar staan, de Heere zeide, de Heere schelde u. Twee keer de Heere. En toch worden daar twee verschillende personen mee bedoeld. Het eerste, de Heere die hier spreekt, dat is de engel des Heren. En als die engel des Heren spreekt, dan zegt hij tegen de duivel, de Heere schelde u, God schelde u. De engel des Heren, de Zoon, beroept zich dus op God, op de Vader, zo u wilt. Maar waarom zegt de engel zelf niet tegen de duivel, u zijt gescholden? Omdat de engel des Heren hier niet op de rechterstoel zit. Maar omdat de engel des Heren hier de taak van een voorspreker vervult, van een advocaat. Hij is geen rechter, maar hij is voorspreker. En de voorspreker spreekt het recht niet. De voorspreker velt het vonnis niet. Dat geeft hij over aan de rechter. Vandaar dat de engel des Heren tegen de duivel zegt, mogen de rechter u schelden, gij Satan. Op zich is dat een rijke vertroosting. Het moet voor Jozua ook een gewaarwording zijn geweest, toen hij daar stond met een zwijgende mond, toen hij met stomheid geslagen was en toen zijn hart hem aanklaagde en toen hij niet wist hoe hij uit dat gericht zou moeten komen en toen hij niet anders vrezen kon dan dat de Heere het vonnis over hem zou uitspreken en dat hij vanwege zijn vuile kleren zou worden weggedaan en ontslagen. Het moet voor deze Jozua toch wel een gewaarwording, toch wel een vertroostende ontdekking geweest zijn toen hij daar de engel des Heren tegenover wie hij schuldig stond in één keer niet tot hem, maar tot de duivel hoorde spreken. En dat hij, die engel des Heren, toen blijk gaf dat hij het voor Jozua op ging nemen. De Heere schelde u, tot tweemaal toe staat het er. Een scherp verwijt, een ernstige aanklacht. Maar betekent dat dan dat de Heere toch de zonde van Jozua goed praat? Betekent dat dan dat de Heere toch net doet alsof het niet zo ernstig is, zoals de duivel het had willen voorstellen? Wil de Heere daarmee laten zien dat Satan toch wel erg overdreven bezig is? Och, het zijn toch ook maar een paar vuile kleren. En het zit toch niet aan de buitenkant? O nee, de Heere vergoelijkt de zonde van die vuile kleren van Jozua in geen enkel opzicht. En hij ontkent het niet dat Jozua ongeschikt is. Zeker, Jozua is ongeschikt. Maar als de engel des Heeren het niet te min, ondanks de ongeschiktheid en de afkeurenswaardigheid van Jozua, toch voor deze hoge priester opneemt, dan doet hij dat door een beroep te doen op een andere gerechtigheid. Hoe dan? Nou, Satan kende alleen de gerechtigheid dat God de schuldige niet onschuldig zal houden. Dat staat in de wet, hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden. En daar heeft de duivel zich op beroepen. Hij zegt tegen God, dat staat er toch, dat heb u toch zelf gezegd. Nou, hier is een schuldige, u hebt zelf gezegd, u zult hem niet onschuldig houden, dus... Dat is de gerechtigheid die de duivel kent. De strafeisende gerechtigheid. Dan moet een ongeschikte hoge priester ontslagen worden, afgezet worden, onder het oordeel komen. En dan is een ongeschikte priesterstand ongeschikt om het huis des Heren te dienen en in het heiligdom des Heren de wacht waar te nemen. En dan is het volk des Heren ongeschikt om nog langer Gods volk te zijn. Want God houdt de schuldigen toch niet onschuldig. En er is geen spel tussen te krijgen tussen die redenering. Zo is het toch? Ja, zo is het. En dat zullen we toestemmen. Maar de engel des Heren weet van een andere gerechtigheid. Welke is dat dan? Dat God juist verlorenen en onwaardigen en ellendigen redden zal. Dat is een andere gerechtigheid. En toch geen andere, maar in wezen dezelfde. En op die gerechtigheid beroept de engel des Heren zich. Satan wil daar niet van weten. Hij kan het ook niet verdragen dat God de zondaar vergeving schenkt. Hij kan het niet verdragen dat God genadig en dat God barmhartig is. En waarom kan hij het niet verdragen? Omdat hij zelf geen voorwerp van genade en barmhartigheid zal zijn. En daarom gunt hij het ook de zondaar niet, dat hij het voorwerp van Gods opzoekende liefde en van Gods barmhartigheid en liefdebetoon zal wezen. Daarom komt hij met beschuldigingen, waarbij hij het schijnbaar voor het recht van God opneemt, maar waarbij hij eigenlijk niet anders beoogt dan de mens in het verderf te storten en God voor altijd van zijn schepsel beroven en de eis dat de zondaar gestraft moet worden. Is in de mond van de duivel niet bedoeld als een handhaving van het goddelijke recht, maar is bedoeld in de mond van de duivel als een oordeel over de mens en als een beroving van God van zijn ganse schepping, ook van de mens die hij naar zijn beeld geschapen heeft. O ja, hij komt met beschuldigingen en hij kan zich zo vroom en zo keurig voordoen. Zo godsdienstig ook nog. Maar hij wil niet weten van Gods deugd van barmhartigheid. En hij wil niet weten dat de Heer ervan weet dat de Heere genade bewijst. En daar gaat nou de engel des Heren juist een beroep op doen. Dat God op grond van datzelfde recht waarmee hij de zondaar veroordeelt. Dat God op grond van datzelfde recht die schuldige gaat behouden. Wat is dat voor een recht? Gemeente, dat is het recht van Golgotha. Dat is de gerechtigheid dat God de zonden van Jozua en van allen die met hem de Heere mogen vrezen op een ander heeft afgewenteld. En dat op grond van de voldoening door die ander er nu ook vergeving geschonken wordt aan de schuldige. Dat is wat de engel des Heren op het oog heeft. En waar blijkt dat uit onze tekst? Het blijkt nog duidelijker uit wat op onze tekst volgt, maar daar gaat het vanmorgen niet over. Maar in onze tekst kunt u het ook lezen. De Heere schelde u, Satan. De Heere schelde u die Jeruzalem verkiest. Daar hebt u het nou alweer. En dat was in het eerste hoofdstuk van Jozua van Zacharia al. En dat is in het tweede hoofdstuk van Zacharia al genoemd. En nou wordt het in het derde hoofdstuk alweer genoemd. We zullen toch niet bang zijn van de leer van de verkiezing. Als de Heere het in dat ene Bijbelboekje van Zacharia al in het eerste en in het tweede en in het derde hoofdstuk aan de orde stelt, we zullen er toch niet over zwijgen kunnen. De Heere verkiest Jeruzalem. Hij heeft dat volk, hij heeft die stad, hij heeft het van eeuwigheid verkoren en zich tot een eigendom gemaakt. En dat is een besluit genomen voor de grondlegging der wereld. En waar ging de Heere toen van uit? Waarom heeft hij Jeruzalem verkozen? En waarom heeft hij dat volk verkozen? En waarom heeft hij Jozua verkozen? Waar ging de Heere toen van uit? Ging de Heere er toen van uit dat deze Jozua altijd wel schone kleren zou dragen? Als de Heere daarvan uitgegaan had, dan was Jozua hem tegengevallen. Dan had de Heere moeten zeggen, ja, dat had ik nou van Jozua toch niet gedacht, dat hij nou in zijn vuile kleren hier voor de engel des Heeren zou staan. Dus ja, dan moet ik hem toch inderdaad ontslaan. Maar ging God daarvan uit? Van vooruitgezien geloof of van vooruitgeziene gehoorzaamheid? Ging God daarvan uit? Waar ging God van uit toen hij zijn volk verkoren heeft? Hij ging ervan uit dat ze niet zouden deugen. Hij ging ervan uit, en hij wist dat ze een wederspannig en een tegenstrevend volk zouden zijn. Laat het nou waar wezen dat Jozua hier met vuile kleren staat. Toch moet de duivel van hem afblijven. Want hij is voorwerp van goddelijke verkiezing. En toen God hem verkoos, wist de Heere waar hij aan begon. Wist de Heere dat er niets van hem zou deugen. De Heere wist wel dat degene die hij verkoren heeft van eeuwigheid in zichzelf nooit iets anders zullen zijn dan al bedervers. En dat ze niets zullen bezitten uit zichzelf dan zonde en schuld. En dat op de akker van hun hart nooit iets anders zal groeien dan dorens en distels. Hij wist dat. En ondanks dat hij het wist, heeft hij toch in liefde zich aan hen verbonden. En heeft hij zich toch met hen ingelaten. En heeft hij ze toch tot zijn eigendom gemaakt. Zal God dat herroepen? Zal de Heere dat herroepen als hij Jozua daar ziet staan met vuile kleren? Geen sprake van. Want als God dan zou moeten herroepen wat hij van eeuwigheid besloten heeft, dan zou hij zichzelf moeten herroepen. Wat God in zijn verkiezend welbehagen besloten heeft, gemeente, toen hij besloot om verloren zondaren, om gruwelijke, misdadige, ellendige zondaren, mensen met een vuil kleed en met een vuil en verdorven hart, toen God besloot zulke te redden, toen besloot hij ze te redden in een weg van het recht. En vandaar dat de engel des Heren tegen Satan zegt, de Heere schelde u, gij Satan, want u wil daar niet van weten dat God barmhartig is. En u wilt er niet van horen dat God zondaren lief heeft. En u wilt er niet van horen dat de Heere een weg uitgedacht heeft die alle verstand te boven gaat, waar langs zijn recht toch bevredigd wordt. U wilt er niet van weten dat er barmhartigheid, dat er bij God milde handen en vriendelijke ogen zijn. Maar die zijn bij God van eeuwigheid, Satan. De Heere schelde u. En dan moet Satan weten dat die Jozua er zo een is. Wat een vuurbrand uit het vuur gerukt. Een stuk hout dat in het vuur gelegen heeft en dat aan twee kanten al door de vlammen verzengd is. Wat moet je daar nou mee beginnen? Ja, wat we daarmee moeten beginnen, wij niks. Daar maak je niks meer van. Dat deugt nergens meer toe. Maar de Heere weet waarom hij het eruit haalt. En de Heere weet wat hij ermee beginnen gaat. Een brandhout dat nergens voor deugt. Een brandhout dat alleen maar geschikt is om in het vuur te blijven. En als je het dan toch uit het vuur haalt, dan gooi je het op een andere manier weg. Dan ontdoe je er op een andere manier van. Maar niemand heeft er meer wat aan. Maar Jozua, zo'n brandhout is door God toch uit het vuur gerukt. Op het laatste moment nog aan de vlammen die eraan lekten verlost. Gered. En wat wil de duivel? Dat God het weer teruggooit. Dat brandhout. Dat God het prijs geeft. En dat hij zegt, ik heb er toch ook niks meer aan. En denkt de duivel nou echt dat God dat doet? Als God zijn hand, om het maar eens zo te zeggen, in dat vuur gestoken heeft. Als God zijn zoon in dat vuur gezonden heeft. Om dat brandhout eruit te halen. En als die vlammen van het vuur van Gods toorn en van Gods rechte zoon van God aangetast en aangeraakt hebben en verzengd hebben. En als Christus met de prijs van zijn eigen leven zo'n verloren zondaar uit de vlam van het recht gehaald heeft, denkt Satan dan echt dat de Heere het weer teruggooit in het vuur? Dat doet God niet. O nee, dat brandhout heeft voor God waarde, heeft voor God onuitsprekelijke waarde, heeft voor God al waarde vanuit de eeuwigheid. Zal Jozua dan nog verloren gaan? Zal God hem uit Babel hebben gehaald en in Jeruzalem hebben gebracht, om hem nou weer opnieuw in ballingschap te sturen? Zal God hem opnieuw in de hoge priesterlijke stand hebben aangesteld en zal God hem de bevoegdheid gegeven hebben om God in zijn heiligdom te dienen en zal God hem dan toch nog ontslaan vanwege zijn vuile klederen? Hij verdient het wel, maar er is er een en dat komt in het vervolg nog duidelijker openbaar die voor hem andere kleren verworven heeft. Maar Satan moet van hem afblijven. En hoe het dan goed gemaakt wordt en hoe dat recht van God dan bevredigd wordt, Satan mag daarbij toekijken. En dat kan ook lijden, want er wordt niets onder de tafel gewerkt en er wordt niets weggedaan van wat inderdaad gelden moest. En er wordt niet met een of andere bepaling van de wet een loopje genomen. Het geschiedt naar het striktste recht. En God zelf zou het niet kunnen gedogen dat er enige schending aan zijn eigen ordinantie zou worden toegebracht. Laat Satan maar kijken en met zijn ogen beide open en laat de hele hel maar toezien. Als God een brandhout uit het vuur rukt, dan geschiedt dat op grond van recht. Maar zo wordt zo'n zondaar behouden, wist u dat? Een zondaar komt niet met vlag en wimpel in de hemel. Een mens komt niet met opgestoken zeilen binnenvaren. Maar als een mens behouden wordt, dan weet hij er ook wat van dat hij in het vuur gelegen heeft. En dan weet hij er ook wat van dat dat oordeel Gods over hem gaan zou. En dan weet hij er ook wat van dat dat allemaal naar recht zou zijn geweest. En dan weet hij er ook wat van dat hij uit de grote verdrukking komt. En dan weet hij er ook wat van dat Satan aan zijn rechterhand gestaan heeft. En dan weet hij er ook wat van, ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. En dan weet hij er ook wat van dat hij ongeschikt is, dat hij geblakerd is, dat hij aangetast is door het vuur. En dan weet hij er ook wat van dat het wonder geschied is. Deze is mij een brandhout. Uit het vuur gerukt. Het eerste gezicht zou je zeggen, wat moet God nou met zulke mensen beginnen? En toch weet de Heer het beter. Dat is het wonder, dat is het vervolg van het wonder. Dat de Heer nou van zo'n stuk brandhout toch nog een vat ter ere weet te maken. Hoe, ik weet dat niet. Daar is God God voor. Maar dat de Heer uit zo'n stuk hout wat nergens voor deugt en wat je wegwerpt, toch nog iets weet te maken waarin hij verheerlijkt wordt. Hebt u het al leren aanvaarden dat u meer niet bent dan een stuk brandhout en dat dat de werkelijkheid is? Hebt u het ook leren aanvaarden dat de Heere geen recht zou doen als hij u in dat vuur had laten liggen? Hebt u het leren geloven dat het alleen door een wonder van goede tierenheid en genade is als een mens eruit mag komen? Oh, van nature stemmen wij dit zomaar niet toe. Zijn we het daar nog niet direct mee eens? Want we hebben veel te hoge gedachten van onszelf. Wij zo'n stuk brandhout, wij zo ongeschikt, wij met vuile kleren bekleed. Nou ja, in je rechtzinnigheid stem je dat er natuurlijk wel toe. Want het zou toch wel een ketterij zijn om te zeggen dat het anders was. We weten toch wel dat het er zo is. Een mens ongeschikt tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat stemmen we toe. Maar je gelooft het voor jezelf eigenlijk niet. En als je van de zonde van een ander hoort, dan heb je toch de neiging om jezelf een beetje te verheffen. En er toch wat op neer te kijken op die ander. Zo zijn wij niet. Nee, zo dacht de fariseer ook. Ziet u wel, in ons hart zijn wij van nature allemaal fariseers. Nee, nee, dit vereist Gods genade om ons ervoor in te winnen dat wij buigen zullen. En dat we in de verootmoediging voor God een plekje zoeken in het stof. En dat we zeggen, Heere, het is waar. Het is pijnlijk om het te bekennen. Het smart mij aan mijn hart. Het doet me leed als ik denk hoe een mens ooit goed uit uw handen is voortgekomen en hoe de zonde hem nou verduisterd heeft in zijn verstand en verdorven heeft in zijn bestaan. En dat geldt voor mij ook. Heer, het is waar, ik ben niet meer dan een stuk brandhout. En ik verdien het ook om voor altijd prijsgegeven te worden. De mens al zijn waardigheid en al zijn rechten en al zijn, zeker zijn eigen gerechtigheid eens een keer gaat verliezen. Dan praten we niet meer over mensenrechten en al die dingen meer. Dan zien we dat ons recht al lang in de hel ligt. Zo voor God te buigen en te moeten zeggen, Heere, u bent recht. In al uw weg en werk, uw oordeel, kent in het gans heelal geen perk. Dat is toch waar? Gods oordeel kent toch in het gans heelal geen perk? Om dan zo in de weg van het wonder te leren dat de Heere dat woordje oordeel doorgestreept heeft. En gezegd heeft, uw goedheid kent in het gans heelal geen perk. En dat wordt beleefd door die brandhouten die uit het vuur gerukt worden. Door onwederstandelijke genade. Ziet u die gedachte die er ook in zit? Zo'n brandhout komt uit zichzelf niet uit het vuur. Zo'n brandhout springt niet op om op het laatste moment nog aan de vlammen te ontgaan. Zo'n brandhout ligt daar machteloos en passief. Zo'n brandhout moet gered worden. Moet gerukt worden. Daar is Gods hand. Daar is Gods onwederstandelijke genade voor nodig. En die genadehand van de Heere die is van eeuwigheid al bewogen geweest. Toen hij besloten heeft zulke te redden. En dan hoeven ze geen verdiensten te hebben bij de Heer, want daar rekende hij al lang niet meer op. En dan hoeven ze geen gestalte te hebben om hem te behagen, want daar rekent de Heer ook al niet op. Maar dan ziet de Heer door dat geblakerde brandhout heen, toch dat voorwerp, wat hij van eeuwigheid heeft lief gehad en wat hij er nou uit gaat halen. Met zijn heiligende en met zijn reinigende en met zijn vernieuwende werkingen van de Heilige Geest. Zodat dat stuk brandhout straks zal mogen dienen. Zal mogen dienen, ja, in de hemelse tempel. Voor het aangezicht van de Heere zelf. En dan is er niks meer van die vlammen en niks meer van dat roet. En niets meer van dat zwart geblakerde. En niets meer van die vuile kleren en niets meer van die onreinheid te zien. Wel gelukzalig, Heere, die gij doet naderen. Om ze te doen wonen. In uw huis. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. Thank you. Laten wij samen danken. Genadig en barmhartig God, u hebt ons ook vanmorgen nog weer een ogenblik willen bepalen bij datgene wat u doet. Wat u daar in Jeruzalem wilde doen, in die tijd van de teruggekeerde ballingen. Wat u aan Zacharia heeft laten zien in de nachtgezichten. U hebt ons een ogenblik willen bepalen, heren, niet alleen bij het feit dat u Jeruzalem zou laten herbouwen. Maar dat u ook uw dienst daar zou laten herstellen en dat u er ook voor zou zorgen dat er mensen zouden zijn die voor die dienst door uzelf geschikt gemaakt worden. Ze zijn er niet. Ze zijn er ook vandaag niet. Er is geen mens die geschikt is om u de Heere te vrezen en te dienen in oprechtheid en in waarheid. We zijn allemaal leugenachtig. We zijn allemaal eigengerechtige mensen. We zijn allemaal vol onreinheid en vuilheid, heren. U hebt het ons vanmorgen ook voorgehouden. En er is niemand die aan dat vonnis kan ontgaan. Er is niemand die zichzelf mag uitsluiten. Er is niemand die denken mag dat het met hem of haar nog wel wat meevalt in het licht van uw heilige recht, heren. We moeten allemaal onder dat oordeel buigen. We moeten allemaal toestemmen. Treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En zo zullen we het ook leren, heren. Ach, leert u het ons, omdat het erbij hoort, omdat het uw werk is. Leert u het ons ook om niet langer onze zonden goed te praten, niet langer verontschuldigingen aan te voeren, niet langer de schuld bij een ander te zoeken, maar om de schuldbrief te aanvaarden en te buigen en te zwijgen, zoals Jozua ook zweeg. Heren, wilt u het verdere van wat we in uw woord gehoord hebben dan ook bekend maken. Niet alleen hoe groot mijn zonde en ellende zijn, maar ook hoe ik daarvan verlost zal worden. En ook hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. We danken u ervoor, heren, dat we vanmorgen in de tekst ook het evangelie vonden. Het evangelie dat bij de genadige verkiezing al begonnen is. Het evangelie dat in de tijd voortgang krijgt. Het evangelie dat spreekt van een brandhout uit het vuur gerukt. Heren, dat hebt u zelf van Jozua gezegd. En dat zegt u van al de uwen. En zo leren ze zichzelf ook kennen als mensen door een wonder gered. Door als mensen door uw almacht verred. Als mensen door uw genade verlost. Heren, geef dat deze lessen ook werkelijk beoefend mogen worden. Geef dat geestelijke onderwijs. Geef de beleving van die genade. Geef de beleving van dat wonder, o God. En mogen we zo vragen dat gij het woord dat we gehoord hebben wilt toepassen aan onze harten. En wilt heiligen in ons leven. Denkt u ook aan degene die u niet kennen. Denkt u aan degenen die nog in het vuur liggen, o God. Die nog aangetast zijn door de vlammen en die straks ook eeuwig moeten omkomen in het vuur. Als u ze niet redt, doe ze uit het vuur, ze roepen tot u. Doe ze uit de ellende en uit de schuld en uit de nood van hun leven. Ontdekt u hen daar dan maar aan. Maar doe ze uit die ontdekking daaraan ook roepen tot u, Heere. Wat is het ontzettend om een stuk hout te zijn dat in het vuur ligt en, dat niet, en dan niet gered te worden. Wat is het ontzettend als we mensen zijn die onder het evangelie leven en van uw genade horen. En het allemaal aan ons voorbij laten gaan en geen antwoord geven op uw roepstem. Wat is het ontzettend als we de weg hebben geweten en niet hebben bewandeld. O God, wij bidden van u. Wil dan ook in hun hart werken en wil hen onwederstandelijk trekken en wil uw almachtige genadehand nog uitstrekken en zulke brandhouten nog uit het vuur rukken, o God. Het zal uw naam tot eer zijn. Uw kerk wordt erdoor uitgebreid, uw deugden worden erin verheerlijkt. Satan moet afdeinzen. Heren, wij bidden van u, wilt gij zo uw werk ook in ons midden nog doen? En hoor ons nog uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 40 en daarvan het achtste vers. 40, het achtste vers. althans heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.